Namens de kerkraad eerst te volgen de afkondigingen. Er zijn al heel wat antwoordbriefjes teruggekomen met betrekking tot de peiling voor een op te richten bijbelkring. Of een bijbellezing, bijbelkring in de kerk. Nog niet van iedereen is een reactie ontvangen, dus als u nog niet gereageerd hebt, reageert u alstublieft en deponeer uw formulier in de doos die in de voorkerk staat. Als u geen formulier gevonden hebt, dan liggen er een aantal klaar, ook in de voorkerk. Zo krijgen we als kerkraad het beste beeld wat u wenst volgend seizoen. Deze week is er geen catechese in verband met de afwezigheid van ons. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale collecte die bestemd is voor het landelijk jeugdwerk van onze kerk. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte in de Here aanbevolen. Tot zover zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, Psalm 117. En daar is mij een vers van, Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Gij volken prijst zijn naam alom, zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmermeer, zingt halleluja, zingt zijn eer. Psalm 117. Over Juda, die als borg voor Benjamin tussentreedt. Dus één psalm in de Bijbel die ook het woord borg gebruikt. Psalm 119, vers 61. En dan gaat het over de borg de Heere. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet in onderdrukkers handen, wees gij mijn borg. Psalm 119, vers 61, wij zingen dat samen naar de lezing van de wet des Heren en de samenvatting daarvan. Psalm 119 vers 61. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ik weet ongetwijfeld dat het vandaag de eerste Lijdenszondag is. Dat er 7 zondagen komen die in het teken staan van het lijden van de Heer Jezus. En dan verwacht je van een predikant ook dat hij daar een beetje rekening mee houdt in het kiezen van zijn stof. Zo dacht ik aan het begin van de week: nou, dat zal iets uit het evangelie worden. Want om de serie van Jozef door te zetten in de tijd van het lijden, dat is lastig. Totdat ik het volgende hoofdstuk opende, wat aan de beurt van behandeling was, hoofdstuk 43. En daar gaat het over de plaats van Juda. In vers 9 lezen wij straks dat Juda zegt tegen Jacob, ik zal borg voor Benjamin zijn. En als er ergens lijnen lopen vanuit het Oude Testament naar de Heer Jezus, is het wel vanuit dit hoofdstuk. Vanuit de gedachte dat iemand borg wil staan voor een ander. Vandaar dat het ineens niet zo moeilijk meer was om nog één keer te preken over Jozef, of eigenlijk over Juda. En hoofdstuk 43 te behandelen op deze eerste Leiderszondag. Van de Heer Jezus lezen wij dat hij gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. En in de persoon van Juda zien wij daar iets van oplichten. Van hem die gekomen is om zijn leven niet alleen in de waagschaal te stellen, maar zelfs op te offeren voor mensen als u en ik. En zo kun je uiteindelijk zelf zeggen dat de geschiedenissen van Jozef, hoofdstuk 37 tot hoofdstuk 50, bedoeld zijn om de persoon van Juda in het volle licht te zetten. Want over Jozef hoor je niet zoveel meer. Over Juda des te meer. Laten we samen lezen. Hoofdstuk 43 van het boek Genesis. De honger nu werd zwaar in het land. Zo geschiedde het als zij de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen, dat zijn de kinderen van Jacob, zei, keer weder, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem, zeggende, die man, Jozef, heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder Benjamin met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen afreizen en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen er niet afreizen. Want die man heeft tot ons gezegd, ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zei, waarom hebt ge zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft, of ge nog een broeder had? En ze zeiden, die man vroeg zeer nauwkeurig naar ons en naar onze familie, zeggende, leeft uw vader nog? Hebt ge nog een broer? Zo gaven wij hem te kennen volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, brengt uw broeder af? Toen zei Juda tot Israël zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog u, nog onze kinderen. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, geaarzeld, voorwaar, wij waren reeds 2 maal teruggekomen. Toen zei Israël hun vader tot hen, is het nu al zo? Zo doe het. Neem van het loffelijkste, van het beste van het land in uw vaten en breng die man een geschenk heen af. Een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten, dat zijn een soort hazelnoten, en amandelen. En neem dubbel geld in uw hand en breng het geld, hetwelk in de mond van uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een vergissing. Neem ook uw broeder mee en maak u op, keer weder tot die man. En God de Almachtige geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broer en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte en stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zei hij tot degene die over zijn huis was, breng deze mannen naar het huis toe en slacht vee en maak het gereed, want deze mannen zullen deze middag met mij eten. De man nu deed zoals Jozef gezegd had en de man bracht deze mannen ten huize van Jozef. Toen vreesden deze mannen, omdat ze in het huis van Jozef gebracht werden en zeiden, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, zodat hij ons kan overrompelen en overvallen en ons tot slaven kan nemen met onze ezels. Daarom naderden zij tot die man die over Jozefs huis was en ze spraken tot hem aan de deur van het huis en zeiden, Och, mijn heer, wij waren in het begin zeker afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden. Zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En wij hebben het wedergebracht in onze hand. We hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zei, vrede zij u lieden. Vrees niet, uw God en uw vaders God heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon uit. Daarna bracht de man deze mannen in Jozefs huis. En hij gaf water en zij wiesen hun voeten. En hij gaf ook hun ezels voer. En ze bereidden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag. Want ze hadden gehoord dat ze al daar brood zouden eten. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk wat in hun hand was in het huis. En ze bogen zich voor hem ter aarde. En hij vroeg hun naar hun welstand en zei, Is het wel met uw vader, de oude, waarvan u zei, leeft hij nog? En ze zeiden, Het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En ze neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon van zijn moeder, en zei, Is dit uw jongste broer, waarvan u tot mij sprak? Daarna zei hij, Mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broer en hij zocht te wenen. En hij ging in de kamer en weende aldaar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit en hij bedwong zichzelf en zei, Dien het brood op. En ze richtten voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder en voor de Egyptenaars die met hen aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, omdat dat voor de Egyptenaren een gruwel is. En ze zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte en de jongere na zijn jonkheid. Daarom verwonderden zich de mannen onder elkaar. En hij reikte hun van de gerechten die voor hem waren aan. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken. En ze werden dronken met hem. Het begint met de hongersnood. Het eindigt met de maaltijd. Tekst voor de preek vanmorgen is vooral vers 8 en 9. Waar Juda zegt tot Jacob. Zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderen. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. We luisteren er straks naar. Maar bidden eerst om de zegen van de Heere en denken in de voorbeden aan de heer van het Verlaat, die afgelopen donderdag met een infarct, herseninfarct opgenomen is in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Na het weekend wordt er meer duidelijk of hij kan terugkeren naar zijn woning of elders moet opgenomen worden. Mevrouw Boer uit Zuidland is met wondroos opgenomen in het Icasia ziekenhuis. De heer Sloter uit Spijkenisse, we misten hem al een aantal weken, heeft een hernia, ligt thuis op bed en met mevrouw Van Hees in het Catharina Gasthuis te Brielen mag het wat beter gaan. En ik zag dat mevrouw Tijn weer in de kerk is. Laten wij de Heere bidden en dankzeggen. Heere, wat bent u goed en wat is het waar wat die psalmregel ons voorhoudt, dat uw goedheid verspreid ligt op al uw werken. Toen we naar de kerk toe wandelden of liepen of fietsten, hebben wij het gezien, geroken zelfs. De voorjaarslucht, het uitbottende leven, wat na de winter weer wat terug gaat komen. Het wonder wat u in stand houdt, jaar in jaar uit, dat u uit de dood het leven tevoorschijn laat komen. Dat wonder is een teken van uw goedheid en genade. En wat gebeurt in de natuur, dat wilt u ook doen in ons leven. Ons van iemand die u niet kent, tot een volgeling van u maken. Van iemand die, zoals Paulus zegt, dood is in zonden en misdaden, levend te maken in Christus Jezus. Van iemand die een verloren zoon, een thuisgekomen zoon te maken. Van iemand die blind was, het gezichtsvermogen terug te geven. Van iemand die niet wist wie hij zelf was en niet wist wie u was, iemand te maken met zelfkennis en kennis van God. Wat een wonder, Heere, dat we met jongeren en ouderen en kinderen vanmorgen hier in uw woning mogen zijn, waar het gebeuren gaat. Waar het gebeurt. Uw geest die aanwezig is en door het woord mensenlevens binnendringt, door ons verstand te verlichten, onze wil te vernieuwen, ons gevoel te sturen. U weet hoe u wel binnen kunt komen in ons leven. Het valt niet mee voor ons mensen soms om bij iemand anders in het hart te zien, maar u kunt alle weerstanden van ons hart wegbreken. En daar bidden we ook om, dat het onder de prediking gebeuren mag. Dat we niet meer op kunnen tegen zoveel liefde, tegen zoveel geduld, tegen zoveel goedheid. Dat we maar één ding kunnen doen, de knieën van ons hart buigen voor die heerlijke en grote zaligmaker die zijn leven aflegt om niet gediend te worden, maar te dienen. En zo wilt u ons vanmorgen dienen, met uzelf en met uw werk. Wij vragen van u dat de prediking van vanmorgen dat mag laten oplichten vanuit het Oude Testament. Geef ons wijsheid om de lijnen zorgvuldig door te trekken naar de Heer Jezus Christus. Geef aan de gemeente de kracht om het woord te ontvangen. Geef aan de jongeren concentratie, dat ze zitten met de intentie om iets mee te nemen wat van waarde is. Heren, houd ons erbij, ook als we moeite hebben om wakker te blijven. Of als de week zo druk was dat er allerlei gedachten in ons hoofd zitten die er niet uit willen. Heren, u kent ons. En wat een wonder dat u niet verandert terwijl wij zo veranderlijk zijn. Dat u ook niet verandert als het gaat om uw genade en liefde, terwijl wij zo veranderlijk zijn tegenover u. Met goede voornemens begonnen misschien aan de week, maar weer afgezakt zijn, in zonde gevallen zijn, verstrikt zijn in de boeien. O, toon ons de borg, de Heer Jezus, die vandaag van plaats wil wisselen met ons, door de schuld op zich te nemen, door de straf die ons de vrede aanbrengt op zich te nemen, door ons aller ongerechtigheid op hem te doen aanlopen. Toon ons wie u bent en laat uw kinderen gevoed worden met meer liefde tot u. Als dat het verlangen van ons hart geworden is, danken we u, Heere, dat we mogen leven van genade, leven uit uw hand. En laat het vanmorgen dan goed zijn om de bediening van het woord, dat we ervaren, hier wordt de rust geschonken. Hier bent u zelf. We bidden in het bijzonder, Heren, voor hen die hier niet kunnen zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon, of die in het ziekenhuis zijn opgenomen en allerlei zorgen aan hun hoofd hebben. We bidden voor Van het Verlaat, die in het ziekenhuis verblijft, naar die plotselinge aanval, het infarct wat hem weer stilzette voor de zoveelste keer. Wat worden we klein, Heren, en we kunnen ons afvragen inderdaad, hoe ver moet het gaan om ons nog kleiner te maken? Schenk in de storm van zijn leven te ervaren dat u wakker wordt, net als toen het scheepje heen en weer slingerde, niet door de storm, maar door het hulpgeroep van de discipelen. Wees hem in uw zoon nabij. We bidden voor mevrouw Boer, in de pijn die ze ervaart. Heer, wat moeilijk als we zo in beslag genomen worden door pijn en verdriet. We bidden om uw kracht, dat de medicijnen hun uitwerking mogen hebben. En dat ze spoedig weer verenigd mag worden met haar man. Gedenk ook hem, Heer, in de zorg voor zijn vrouw. U weet wat het kost, wat het voor moeite ook kost. Al doen we het met de liefde van ons hart, Heere, geef dat ze samen iets mogen ervaren van het wonder dat als we een zwaar kruis dragen, dat u het zwaarste deel van het kruis zelf op u neemt. We bidden voor Hans Sloter, gedenk hem nu hij thuis moet zijn, veel op bed moet liggen en niet in staat is om hier te zijn, meeluistert. Heere, gedenk hem. Wilt u hem herstellen en laat een periode van stilstand, een periode zijn van opbloei en vooruitgang, als het gaat om het kennen van u en het dienen van u. We bidden u voor mevrouw Van Hees, we danken u dat het wat beter mag gaan. Wees er op haar hoge leeftijd nabij. We danken u met mevrouw Tijn, die vanmorgen weer met ons mag zijn opgekomen. Heere, wat een wonder dat u haar wilde sparen met haar man. Wees ze samen bij het klimmen van de jaren. Een God die in uw zoon en in zijn beloften het beste toezegt voor hen die in u geloven. Zegen ons, Heere, zegen ons samen zijn, Heere. Ook als we oppassen op de kinderen, zondagsschool geven. Laat Juda's betalende borg, die gekomen is vanmorgen, centraal staan. Dat we met hem naar huis gaan en met hem het kunnen doen in leven en sterven. Dat vragen wij om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 40, vers 3 en 4. Het wonder dat er iemand bereid was in de volheid van de tijd om te zeggen, zie ik kom, o Heer. Psalm 40, vers 3 en 4 gaan wij samen zingen. zetten boven de preek vanmorgen de geopende weg naar Jozef door de borg Juda. De geopende weg naar Jozef door de borg Juda. Let op drie gedachten. In de eerste plaats op Juda's bereidwilligheid. Zend de jongeling met mij, vers 8. Zo zullen wij ons opmaken en reizen. Opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog gij, nog onze kinderen. In de tweede plaats Juda's borgstelling. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. En tot slot Juda's plechtige belofte. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Dus de geopende weg naar Jozef door de borg Juda. Juda's bereidwilligheid, Juda's borgstelling, Juda's plechtig beloven. In de eerste plaats Juda's bereidwilligheid. Gemeente, jonge vrienden, wij komen Jacob tegen als een diep bedroefde man vanmorgen. Kun je je voorstellen? Twee van je kinderen zijn niet meer in je aanwezigheid. Simeon is gevangen in Egypte. Jozef is gedood, opgegeten door een wild dier. Jullie hebben mij van kinderen beroofd. Dat is de kritiek van Jacob op zijn zonen. Ja, toen ze thuis kwamen, die broers van Jozef, toen hebben ze het verhaal verteld. Ja, we hebben wel eten en zo, maar ja, het zal een keer opraken en dan moeten we toch echt een keer terug. En die man heeft gezegd, dan moet de jongste mee. Hij wil de jongste graag zien, Benjamin. Dat nooit, had Jacob gezegd. Dat nooit. Simeon weg, Jozef weg, ook Benjamin. Vergeet het maar. Ja, wat doe je dan jongens als zo'n moeilijk onderwerp in je gezin besproken wordt? Wat doe je dan? Nou, het liever niet meer oprakelen, hè? Misschien herken je het wel. Vanuit je thuissituatie. Een bepaald onderwerp, dat mijt je. Want als je weet, als je dat ter sprake brengt, dan slaat de vlam in de pan. Maar ja, als het niet anders kan. Als de honger zo zwaar wordt dat dat onderwerp weer op tafel moet komen, en dat gebeurt dus in hoofdstuk 43. De honger, zo begint het, werd zwaar in het land. Ja, dan probeert Jacob het eerst zo. Gaan we weer terug naar Egypte en haal alsjeblieft wat eten. Hij vermijdt Benjamin. Voel je het aan? Maar dan treedt Juda naar voren. Hij is niet de eerstgeborene, hij is de vierde van de zonen van Jacob. Maar hij treedt naar voren als leider op dit moment. En dan herhaalt hij wat Jozef gezegd heeft. We kunnen wel terug naar Egypte, maar Benjamin moet mee. Dat is geen keuze. We hebben ook geen keuze. Hier blijven ze omkomen. Teruggaan naar Egypte is op hoop van zegen gaan, maar Benjamin moet mee. Dat heeft die man tegen ons gezegd. Wonderlijk hè, dat Juda ineens in die padstelling, want dat is zo in het gezin van Jacob. Ze staan met de ruggen tegen de muur, dat Juda ineens naar voren treedt. Ruben, niet de eerstgeborene. Ja, die heeft het in hoofdstuk 42 geprobeerd. Dood twee van mijn zonen, als ik Benjamin niet tot u terugbreng. Nou, alleen al aan het feit dat Jacob daar niet op reageert, tenminste daar niet serieus op ingaat, proeven wij dat Jacob, vader Jacob, deze zoon Ruben doorziet. Het is een onbetrouwbare jongen, een impulsieve, sterke, mannelijke vent, dat wel. Het is ook een man van geweld en op zijn sterfbed heeft Jacob het nodige over Ruben moeten zeggen. Ruben is geen leider, al is hij de eerstgeborene. Simeon dan, ja, die zit in Egypte. Levi dan, nou ja, Simeon en Levi worden in de Bijbel in één adem genoemd als mannen van geweld. Dan komt Juda en hij voelt zich verantwoordelijk voor Benjamin, voor zijn broers en voor zijn vader. En dat vooral, want dat valt mij op in dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk, dat Juda vooral met het oog op zijn vader borg wil zijn voor Benjamin. Ik hoop daar straks wel op terug te komen. Wat een mooi man is dat, hè? Mooi figuur, die Juda. Juda is de eerste persoon in de Bijbel die zichzelf opoffert in de plaats van iemand anders. Die niet iets opoffert, maar die zichzelf geeft. Ik zal gaan, vader. Moet je nagaan wat dat voor Juda betekent. Juda heeft ook wel doorgehad dat Jacob in de greep is van een bepaalde liefde tot twee van zijn zonen, Jozef en Benjamin. Dat zijn zijn oogappeltjes, daar mag niemand aankomen. En toch zegt Juda, ik zal borg staan voor Benjamin. Ik wil er niet de oorzaak van zijn dat mijn vader in het graf neergelegd wordt, terwijl die van verdriet gestorven is. Ik zal gaan. Juda, hij wordt wel de pleitbezorger genoemd van Benjamin. Wat is dat, een pleitbezorger? Dat woord komt uit de rechtspraak. Tijdje terug, dat is weer een paar maanden geleden, wilde Poetin, president Poetin uit Rusland, een gesprek aangaan met Merkel uit Duitsland. En nou ja, als u het nieuws een beetje volgt, dan weet u wel dat Poetin nou niet een heel neutrale naam is, zeker niet in Europa. Dus een ontmoeting tussen Poetin en Merkel is natuurlijk best heel beladen. En wat deed Gorbachev? Gorbachev zei, ik ben de pleitbezorger. Misschien is hij meegegaan, ik weet niet hoe het afgelopen is hoor. Misschien is hij wel meegegaan of heeft hij in ieder geval gezorgd voor de brug richting Merkel. Hij sprong in de bres. Hij wilde Poetin wel verdedigen en laten zien dat het niet zo'n slechte man was als de meeste mensen in Europa denken. Met reden. Juda gaat heel ver. Hij is de pleitbezorger, jonge mensen. De pleitbezorger voor Benjamin. En heel duidelijk zie je dat in de woorden van vers 8. Zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven. Want ja, dat is er aan de hand. Het is een kwestie van leven of dood. En wie thuis blijft, die komt van de honger om. Dat is een wetmatigheid. Er is alleen maar eten in Egypte. Er moet iemand naar Egypte. Wat een bereidwilligheid. Preekt u een beetje mee vanmorgen? En denkt u met mij ook aan iemand die ook zo bereidwillig was, nog veel bereidwilliger was, die in het Nieuwe Testament ook borg genoemd wordt? Borg van een beter verbond. Hebreeën 7. De Heer Jezus Christus. Kijk, Juda hoeft uiteindelijk, dat weten wij als we verder lezen, hoeft uiteindelijk geen gevolgen te ondervinden van zijn bereidwilligheid. Juda weet niet wat hem te wachten staat. Zou hij in de gevangenis gegooid worden? Zou hij misschien gedood worden door Jozef? Juda weet het niet. Maar Jezus wist het wel. Toen hij zich bereidwillig verklaarde met Psalm 40. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Jezus wist, jonge mensen, wat hem te wachten stond. Toen hij zei tegen zijn vader, zie, zend mij maar. Stuur mij maar. Ik ben de pleitbezorger voor die verloren wereld. In het volle besef van de zwaarte van zijn lijden. En je ziet dat ook op momenten, hè, in de evangelie. Lees het in uw stille tijd maar eens door de komende tijd. Pak maar eens één evangelie. Bijvoorbeeld dat van Johannes. En lees het maar eens door, de laatste hoofdstukken. En zie hoe Jezus daar lijdt. En zie hoe hij bewust is van het lijden. Wat hem te wachten staat. Hoe hij druppels zweet. Druppels bloed zweet. In de hof van Gethsemane. Jezus weet het. Johannes 13 vers 1 is een hele bijzondere tekst in dit verband. Jezus heeft de zijnen lief gehad tot het einde, staat daar. Terwijl hij wist wat hem overkomen zou, terwijl hij wist dat Judas hem zou verraden, terwijl hij wist dat alle discipelen hem zouden verlaten. Jezus ging. Hoor je hem smeken in Johannes 12, als hij in die intense zielenstrijd verkeert. Vader, verlos mij uit deze uren. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, verheerlijk uw naam. Dat is Jezus. Ik zei net, Juda heeft ook wel heel veel op met zijn vader. Als hij straks bij Jozef is, dan zegt hij ook in hoofdstuk 44 vers 32. Lees maar mee als u een bijbeltje voor u hebt liggen. Juda zegt dan tegen Jozef, uw knecht, ik dus, ben voor deze jonge man Benjamin borg bij mijn vader. Dat is het eerste wat hij zegt. Juda handelt met het oog op zijn vader. En dat is zijn eerste prioriteit. Jezus handelt met het oog op zijn vader. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Vrijwillige liefde. Word je daar ook zo verbroken van? Van bereidwilligheid. Dat er een zaligmaker is die ik vanmorgen mag preken, mag aanprijzen. Die veel bereidwilliger is om borg te zijn voor u dan u bereidwillig bent om hem borg te laten zijn in uw plaats. Het gaat erom, gemeente, dat u iets van die bereidwilligheid proeft. Als je nog nooit geproefd hebt hoe bereidwillig de Heer Jezus is, dan kan ik me voorstellen dat je ook geen liefde tot de Heer Jezus hebt. Hoe komt dat? Dat u die bereidwilligheid van de Heer Jezus niet ziet. Dat zou zomaar kunnen, omdat u zo bezig bent met alle mitsen en maren die in uw hart opkomen. Ik zal een voorbeeld geven. Dan gaan we het over Napoleon, die niet te vergelijken is natuurlijk met de Heer Jezus. Maar Napoleon had eens een nieuw krijgsplan opgesteld. En hij deelde dat krijgsplan met zijn stafofficieren en hij zei tegen ze, willen jullie binnen een uur bekijken of dit een goed krijgsplan is? Weeg het maar. Geef je opmerkingen door. Ik kom binnen een uur terug. Nou, daar gingen ze voor zitten. Ze gingen beredeneren. Hun strategische inzicht lieten ze spreken. Maar ze kwamen gemeenschappelijk tot de overtuiging dat dat krijgsplan van Napoleon toch niet zo goed in elkaar zat. Als dat ze hoopten. Kon nooit goed komen. Dit liep echt op een nederlaag uit volgens hem. Na een uur kwam Napoleon terug. En hij vroeg aan zijn officieren en. Wat is jullie conclusie? Sire, dit wordt een complete nederlaag. Dit moet u niet zo doen. Dit moet anders, want dit en dat en zus en zo. Napoleon luisterde. En hij zei aan het eind tegen ze. En, wat denken jullie van mij? Hoe taxeren jullie mij? Jullie hebben het gehad over het plan. En allerlei mitsen en maren bedacht. En ik dan? Nou, je kunt zeggen dat is zelfoverschatting van Napoleon en misschien zat er ook wel iets van bij. Is er wel iets waanzin? Maar is dat niet de vraag, gemeente, die we onszelf moeten stellen? Steeds weer opnieuw bij alle mitsen en maren die wij kunnen bedenken rond het leidersevangelie van Christus. En nou, daar komt er van alles op, hè. Ja, maar hij is niet voor iedereen gekomen en en, wat denkt u van de Heer Jezus zelf? Je kunt zo in jezelf gekeerd zijn, bezig zijn met, ja, maar er moet toch eerst dit, en er moet toch eerst dat. Zie op de bereidwilligheid van de Heer Jezus. Juda, die stelt zich voor zijn vader, maar ook voor zijn familie. Hij zegt, laat mij maar gaan, dat wij met z'n allen, nog u, vader Jacob, nog jullie kinderen, zullen omkomen. De Heer Jezus kwam met het oog op zijn vader om zijn naam te verheerlijken, maar ook om zijn familie uit te breiden. Met kinderen van God. We moeten leren om te denken vanuit die liefde van Hem, in plaats vanuit de weinige liefde en geestelijke gevoelens vanuit ons hart. Dat vraagt een omslag in denken en dat is ook bekering. Het is echt een wonder als je mensen ontmoet die zeggen, ja, ik ben altijd begonnen met mezelf. Ik klom altijd op tot. Maar door de prediking heb ik geleerd om te leren denken vanuit Hem. Vanuit zijn volkomenheid, vanuit zijn bereidwilligheid, vanuit zijn liefde. Juda is bereidwillig. Dat is het eerste. Maar dan, wat doet Juda? Hij stelt zich borg. Ik zal borg voor hem zijn. Jonge mensen, het woordje borg kom je in het Oude Testament een paar keer tegen. Vooral in het boek Spreuken. En dan gaat het om borg zijn in de financiële zin van het woord. He, zoals jij voor je vriend garant kunt staan. He, stel dat jij 100 euro moet betalen, je kunt dat niet betalen. Je vriend zegt nou, joh, ik betaal het voor je. Ik schiet er niet alleen voor, maar ik betaal het zelfs. Dat betekent dat je van de schuld vrij bent. Vrij man. Iemand anders heeft de schuld betaald. Iemand anders wilde in jouw plaats garant staan. Nou, de borgstelling van Juda gaat nog een stap verder. Dat ziet u wel, hè? Ik zal borg voor hem zijn. In het Hebreeuws staat het er met nadruk voorop. Ik zelf zal borg zijn. Dus niet mijn bezittingen, niet mijn kinderen, maar mijn leven. Weet je hoe je het ook mag zien vanmorgen? Borg zijn betekent eigenlijk dat je ruilt van plek. Juda zegt, ik ruil in de plaats van Benjamin, met de plaats van Benjamin. Als die man in Egypte Benjamin wat wil aandoen, dan spring ik in de bres. Dan gaat hij mij maar wat aandoen. Maar Benjamin komt terug. Echt. Die hoop heeft hij ook, hè? Opdat wij leven en niet sterven. Je kunt zeggen, dat is overmoed van Juda geweest. Ik geloof dat het geloofsmoed is geweest van Juda. Die vaste overtuiging dat de Heere met hem zou zijn. Ja, want Jozef heeft dat wel geëist, hè? Dat weten we met elkaar. Benjamin moet komen. Ik wil Benjamin zien. En dat is gebeurd. Want als Juda dan zegt, ik zal borg voor hem zijn, dan gaat Jacob uiteindelijk toch overstag. En zegt hij in vers 11, is het nu al zo? Zo doe het. Maar neem wel veel geschenken mee, om die man gunstig te stemmen. Maar neem Benjamin dan maar mee. En ga. En God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Daar gaan ze. Met Benjamin. Nou, Jacob heeft met een kloppend hart zijn zonen nagekeken. En dan komen ze bij Jozef. Ik zal het in kort vertellen. En dan ontmoet Jozef Benjamin. En we hebben het gelezen, hij kan ze niet goed houden. Als hij dan zijn jongere broertje in de ogen kijkt, hij moet zich terugtrekken, hij huilt het uit. En dan gebeurden er van allerlei dingen die de broers ook niet kunnen navolgen. Juda, of Benjamin krijgt 5 keer zoveel als zijn broers. Benjamin krijgt een voorkeursbehandeling. Wat is er aan de hand? Als ze na verloop van tijd teruggaan, dan denken ze, nou ja, het loopt toch allemaal goed af. Benjamin is geweest, Benjamin mag terug. Juda had opgelucht adem. En dan die schrik, hè, in hoofdstuk 44, u kent de geschiedenis wel. Als ze de beker van Jozef vinden in de zak van Benjamin. Nou, dan stort hun wereld in. De grond zakt weg onder hun voeten. En ja hoor. Een van de mannen die Jozef stuurt om deze broers te achterhalen, komt hen achterop. En ze moeten mee terug. En dat is het moment aangebroken dat Juda zijn woorden waar moet maken. Als Jozef gaat beschuldigen, springt Juda er tussenin. En dan zegt Juda: ik zal borg voor hem zijn. Waarom? Deze jonge man moet terugkomen bij zijn vader. Dat heb ik hem beloofd. Ik ben de borg voor Benjamin. Gemeente, wat als deze borg er niet zou zijn? Stel je nou eens voor dat Juda op dit moment zou zeggen: ja, ik zie het ook niet meer zitten. Voelt u, dan was alles reddeloos verloren. Sowieso, als Juda niet bereidwillig geweest was om borg te zijn, dan waren ze van honger omgekomen. Maar wat als Juda op het moment in Egypte zou zeggen: ik trek me terug. Juda houdt woord. Juda is borg. Het moet. Waarom moet Juda borg zijn? Nou, heel eenvoudig, gemeente, omdat er een toekomst moet zijn voor het volk van Israël. Het volk van Israël moet in Egypte komen, moet een toekomst hebben. En daar zorgt Juda voor. Door in de bres te springen voor Benjamin en zo Jozef gunstig te stemmen. Zodat hij ze in vrede laat gaan. En uiteindelijk allemaal het hele gezin in Egypte thuis haalt. Gemeente, en op dit punt ziet u lijnen lopen naar de Heer Jezus. Juda moest de borg zijn om de toekomst van Israël zeker te stellen. Om de Messias te kunnen laten komen. Jezus moet lijden. Wist je dat? Heb je wel eens bij stilgestaan? Dat de Heer Jezus moet lijden. Dat is een aspect wat wij, denk ik, snel geneigd zijn om te vergeten. Het moeten van het lijden van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus borg moet zijn. Ja, waarom dan? Ja, omdat ik of een ander moet betalen. Gemeente, ik heb een openstaande schuld. U ook? Al hebt u er geen last van. Als u de Heer Jezus niet kent, hebt u een openstaande schuld. En u moet betalen of iemand anders. Hebt u een borg? Vroeger stelden ze die vraag wel eens aan elkaar. Hè? Heel rechtstreeks, heb je een borg voor je ziel? Nou, ik stel hem vanmorgen ook aan u en aan mezelf. Heb je een borg voor je ziel? Wat bedoel ik daarmee? Is er iemand die in jouw plaats is gaan staan en de weg naar de Vader heeft geopend? Het moet soms heel ver komen, hè, in ons leven voordat het komt tot dat te accepteren. Wat heeft God aan werk met ons, hè? Maar wat een genade dat u hier bent vanmorgen. Als je nou zegt: ik heb geen borg voor mijn ziel. En je bent er vanmorgen toch. Wat een genade. Dat God je ervan wil overtuigen dat je die borg echt nodig hebt voor je ziel. Hoe doet hij dat dan? Weet u hoe God Jacob overtuigt? En de broers overtuigt? Van het feit dat ze die borg Juda echt nodig hebben. Staat in de Bijbel. Door de honger. Leest u Psalm 105 maar na. Daar staat dat God de staf van het brood verbrak. Dat deed hij bewust. Wat betekent dat? Nou, je moet dat letterlijk voor je zien. Hè? Een staf, daar steun je op. Daar leun je op met je volle gewicht. Wat gebeurt er als een staf breekt? Ja, dan val je tegen de grond. God verbreekt de staf van het brood. Je leunt op eten en gezondheid. Wat als het je aan brood ontbreekt, dan val je. Nou, God laat die honger komen. Om Jacob te overtuigen van de borg Juda die nodig is. Zou God zo niet in ons leven allerlei gronden, allerlei fundamenten, allerlei redenen, allerlei argumentaties weg willen halen om ons te overtuigen van de noodzaak van deze borg. Herken je dat in je leven? Ga het nou eens na vanmorgen. Vroeger spraken ze over het ontgrondende werk van God. Nou, er zit een diepe kern van waarheid in. Dat God alle gronden buiten, of in jezelf en buiten jezelf weghaalt. En je ontdekt, ik heb iemand anders nodig. Mijn godsdienst geeft mij een goed gevoel. Mijn nette levensstijl, dat levert mij compliment op van anderen. Maar hebt u daar genoeg aan? Je hebt een borg nodig voor je leven. Jesaja 53 is zo'n geweldig hoofdstuk. Dat geeft aan hoe dat gegaan is. Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. En dat de ongerechtigheid van mij op hem is aangelopen. Het gelovige hart heeft daar vanmorgen zicht op. En zegt, ja Heere, u voor mij. Ik voor u. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ziet u hem gaan, de Heer Jezus, de borg uit de stam van Juda. Ziet u hem gaan, de goede herder. Wat doet de goede herder, jongens? Zorgen voor de schapen. Ja, zeker waar. Maar een goede herder, een echte goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. Dat is ruilen. Dat is borg zijn. Dat is de Heer Jezus. Hij ruilt met de schapen. En je ziet het voor je in Johannes 18. Als de bende opgetrommeld door Judas naar de Heer Jezus toekomt. En de Heer Jezus gevangen wil nemen. Wat zegt de Heer Jezus dan? Terwijl de discipelen met het angstzweet op hun rug naast de Heer Jezus staan. Zoekt u mij. Zoekt u mij. Ik ben het. Laat deze heen gaan. Ruilen is dat. Dat is borg zijn. Dat jij weg mag. Dat jij van de straf ontheven wordt. Terwijl hij de straf gaat dragen. Dat jij van de schuld gevrijwaard wordt. Terwijl hij jouw schuld op zich neemt. Zie hem hangen aan het kruis. En een van de moordenaars roept het uit. Wij hebben rechtvaardig straf verdiend. Maar deze... deze niet. Hij heeft niets onrechtvaardigs gedaan. Nee, inderdaad. Daarom kon hij borg zijn. Omdat hij niets onrechtvaardigs deed. En jij wel. Waarom deed u dat, Heer Jezus? Dit zei hij. Opdat het woord vervuld zou worden. Uit hen die u mij gegeven hebt. Heb ik niemand verloren laten gaan. Kijk, zegt iemand, dat is de adder onder het gras. Aanbod van genade. Maar nou komt het. Het zijn de gegevenen van de Vader. Die delen erin. Daar hebt u gelijk in. De Heer zegt het ook, hè? Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Maar weet je waar de duivel goed in is? Om teksten uit hun verband te trekken. Als de duivel, als je een tekst inkrijgt, moet je altijd de context opzoeken. Hoe weet je of een tekst van God is of van de duivel? De duivel trekt teksten uit hun verband. Citeert teksten, hij kent de Bijbel veel beter dan u en ik. En hij werpt teksten in. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Staat in de Bijbel hoor, ja staat in de Bijbel. Maar wat voor verband? Zijn de gegevenen van de Vader, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, staat in de Bijbel, jawel, Johannes 6 vers 39, maar nu verder lezen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Vanmorgen klinkt het, kom, wie moet er komen? Als u schuld hebt, bent u welkom bij de borg uit de stam van Juda. En hij vraagt het jou vanmorgen, zullen we ruilen? Ik voor u. Dat is je antwoord. Het is toch een persoonlijke zaak, dominee. Hoor eens, zijn bloed is genoegzaam. Tot de reiniging van de zonde van de hele wereld. Wou je zeggen dat jij daar niet bij hoort? Nou, dan moet u dan maar tegen hem zeggen vanmorgen. Als u daarmee worstelt en strijdt. Kruip vanmorgen maar achter hem weg. Achter de borg uit Juda. Juda zegt het, achter mij is Benjamin veilig. En niet alleen Benjamin, ook uw vader en ook jullie broers, wat jullie ook bedreven hebben. Achter hem is ruimte en plaats. Tot slot. Juda belooft plechtig. Er zijn mensen die handelen in opwellingen. En die zeggen, ja, ik heb een idee. Dat wil ik wel doen. Of, daar wil ik wel naartoe gaan. En als je die mensen een beetje kent, dan weet je, ja, dat zijn mensen die leven van de invallen, van de ingevingen. Je moet altijd maar afwachten of het dan ook daden worden. Nou, hoe weet je nou of het bij Juda geen opwelling is geweest? Ja, een kat in de nauw maakt toch rare sprongen, zeggen we tegen elkaar. Hè? Iemand die van de honger dreigt om te komen, die kan ook dingen zeggen die niet waar kan maken. Ja, het meest eenvoudige antwoord is natuurlijk om de geschiedenis verder te lezen. En te ontdekken dat Juda echt zijn woord waar maakt. Dat het niet zomaar een opwelling geweest is. Maar er is nog iets in de woorden van Juda die laten zien dat het niet zomaar iets is van Juda. Juda, die zegt plechtig, als ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, vader Jacob, als je zijn ogen niet een keer zult zien, dan zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Wat bedoelt Juda daarmee? Juda zegt eigenlijk, dan ben ik in de eerste plaats schuldig voor mijn hele leven. Ik ben vogelvrij. Op het moment dat ik mijn woorden niet waar kan maken, mag u met mij doen wat u wilt, vader. U mag mij doden, u mag alles met mij doen. U mag het bloed van Benjamin van mijn hand afeisen. Dat is wat? Plechtige belofte. Dat Benjamin echt terugkomt. De gevolgen zijn voor mij, vader. Nou, hier kan Jacob het mee doen. Hier kan hij het ook mee doen. En zijn broers ook. Op kosten van Juda's leven laat Jacob Benjamin meegaan. Gemeente, als er één niet gehandeld heeft in een opwelling om zich garant te stellen voor mensen als u en ik, is het Heer Jezus geweest. Jezus is van een zoveel beter verbond borg geworden. Juda belooft plechtig. Maar ja, ze moeten hem op zijn woord geloven. En het is tenslotte ook maar een mens, Juda. Maar God heeft met een onveranderlijke eed gezworen. Deze borg, deze leeuw uit de stam van Juda, dit lam van God, deze zaligmaker, is priester tot in eeuwigheid. Gemeente, we hebben te doen met een zaligmaker die bereidwillig is, die zich borg stelt en die om u te overtuigen van zijn gewilligheid ook nog eens door God met een onveranderlijke eed onderstreept wordt dat hij het is. Had God dat hoeven te doen? Eed zweren? Nee. Maar hij doet het met het oog op u en jou. Omdat hij wel weet hoeveel twijfel er in ons hart huist. Omdat hij wel weet hoeveel moeite we hebben om dit te geloven. Maar gemeente, als God een onveranderlijke eed zweert, dat de Heer Jezus priester is in eeuwigheid. Wat wil je dan nog meer? Wat moet je nog meer hebben dan? Als dat niet genoeg is, dan is niets genoeg. Geloof zijn heil en troostrijk woord vanmorgen. Juda is borg. Jezus is borg van een beter verbond. Hij is priester in eeuwigheid. Hij is het offerlam bij uitstek. En je mag vanmorgen tot hem komen en zeggen: ik zal mijn hand op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Dat is genoeg. God heeft het met een onveranderlijke eed gezworen. Laat je vanmorgen redden door deze borg. En kind van God, u hebt een borg. Een borg die een verbond is aangegaan wat tot in eeuwigheid duurt. Houd moed. Al wordt je ziel soms overvallen door zoveel duisternis en twijfel. Hij houdt getrouw zijn woord. De betalende borg uit de stam van Juda. Onze Heere Jezus Christus. Zegt u amen. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8. Laten we samen de Heere danken. Heere, zo'n hoge priester hebben we nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, die hoger dan de hemelen is geworden. Zo'n hoge priester, waarvan wij lezen dat hij hoge priester is in eeuwigheid, die volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat u altijd leeft om voor hen te pleiten. O borg en middelaar van het nieuwe verbond, als wij vanmorgen iets hebben zien oplichten van uw heerlijke borgschap in de persoon van Juda, bidden wij dat het genoeg zal zijn om onze ziel te verlustigen in hem, om van blijdschap en vreugde op te springen in hem, die ons zoveel heil wil schenken. We kunnen niet op, Heere, als we iets gezien hebben van uw liefde, uw vrijwillige liefde, dan breekt ons hart. En dan mogen we leven van die onverdiende gunst bewijzen van de hemel. Als we het niet kennen, Heere, bidden we om de verbreking van ons hart, zodat we niet zonder Jezus verder leven, maar hem nodig krijgen voor ons eigen leven. Heere, wat een vreugde dat ook samen als gemeente dit wonder mogen horen. Laat het ook in de horizontale zin, als het gaat om de gemeenschap der heiligen, in de komende weken beoefend worden. De gesprekken die we hebben na de dienst, tijdens de koffie, of zomaar als we bij elkaar op bezoek gaan, elkaar tegenkomen. Hoe goed het is om de Heere te kennen, om te horen over hem. We danken u voor het wonder, Heere, dat dit evangelie in Abbenbroek verkondigd mag worden. En we bidden voor het dorp en de omgeving. Of u in harten waar geen liefde tot u is, liefde wilt geven, omdat u zelf belooft dat u stromen op het droge zult geven. We bidden voor elkaar, ook de komende week, als we elkaar een paar dagen niet zullen zien. Bewaar ons waar wij ook gaan en breng ons zondag of later samen. We bidden, Heere, voor hen die alleen thuis komen straks, voor wie dat zwaar en moeilijk is. Wees hen nabij en laat uw woord troost mogen bieden. We bidden voor Mark in Estland, wees ook hem nabij. Geef dat het goed mag gaan met hem en dat hij spoedig weer thuis zal komen in gezondheid. Zegen ons, Heere, als we deze plaats verlaten. Laat de nasmaak van de dienst van vanmorgen al hongerig en verlangend maken naar vanavond. Dan schenk ook onze broeder, oud-predikant van deze gemeente, uw zegen om met liefde en met bediening van boven uw woord aan onze harten te leggen. Hoor ons gebed. U dankend voor alles wat u gaf, in de naam van de borg en middelaar, om Jezus wil. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 69, waar Juda genoemd wordt. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Psalm 69, vers 14. Thank you. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.